Vandaag laten we de Bijbellezing hebben in een paar stukjes verdeeld. En tussendoor speelt Henny muziek. Nou, dat wijst zich vanzelf. En we hebben daarvoor gekozen om u de gelegenheid te geven om tijdens het Bijbelwoord en de muziek na te denken over het Bijbelwoord en je gedachten te laten gaan over het stuk wat hier staat voor de mensen thuis. Ik zal het even in een paar woorden vertellen. Er staat een ladder met klimop, omkleed, een paar blaasinstrumenten, rode besjes en drie rode lantaarntjes. U mag uw creatieve gedachten de vrije loop laten. We lezen dus uit 1 Kronieken 16, vers 23 tot 36. En als Henny straks klaar is met het laatste muziekstuk, dan zingen we gezang 429 uit het liedboek voor de kerken. Zing voor de Heer, heel de aarde. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe. Geducht is Hij, meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heer, Hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor Hem uit. Macht en luister vullen zijn woning. Erken de Heer, stammen en volken, erken de Heer, zijn majesteit en macht. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Draag geschenken voor hem aan. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver, heel de aarde, wanneer hij verschijnt. Vast staat de wereld, ze wankelt niet. Laat de hemel zich verheugen, de aarde juichen. Zeg onder de volken, de Heer is koning. Laat bruisen de zee en het leven dat haar vult. Laat het veld juichen en alles wat daar groeit. En laten de bomen jubelen voor de Heer, want Hij is in aantocht als rechter der aarde. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zeg, red ons, God, onze redder. Bevrijd ons en breng ons bijeen uit de andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het hele volk antwoordde, Amen. En prijs de Heer.
Wij gaan een moment nadenken over erken God, want zijn trouw is tot in eeuwigheid. In aansluiting is er meditatieve muziek. En in aansluiting daarop weer zingen wij uit de nieuwe psalmberijming lied 105, de eerste drie coupletten. Dus de nieuwe psalmberijming 105, de eerste drie coupletten. In 1989 stelde de paus, dus de bisschop van Rome, de paus, die stelde een studiecommissie in. Die kreeg als opdracht om te gaan studeren op de vraag of de aarde om de zon draait of de zon om de aarde draait. 1989. Ik weet niet waar jullie toen zaten, maar ik was inmiddels al een jaar of vier predikant in die tijd. En ik had er nooit aan getwijfeld dat de aarde om de zon draaide in plaats van de zon om de aarde. Maar de kerk van Rome wel. En dan moesten ze 13 jaar op studeren, of dat wel zo was. En in 1992 kwam er een pauselijke uitspraak dat, je raadt het al, de aarde om de zon draait. Sorry? Dan was het 1979, excuus. Nee, de commissie deed er 13 jaar over omdat... jullie zijn wel goed wakker vanmorgen, dat moet gezegd worden. Ja. Nee, de commissie deed er 13 jaar over om te constateren dat niet de zon om de aarde draaide, maar de aarde om de zon. 1992 was 359 jaar nadat de paus in Rome, een bekende wetenschapper, Galileo Galilei, in de ban had gedaan als ketter, omdat hij namelijk de theorie van Klaus Kopernik, ook wel bekend als Copernicus, aanhing en ook leerde. En wat leerde nou Klaus Kopernik? Die leerde dat de zon niet om de aarde draaide, maar de aarde om de zon. Maar dat kon niet volgens de paus, want er staat in de Bijbel dat de zon om de aarde draait. En de Bijbel heeft gelijk. Dus wat je met je wetenschap berekent, kan niet juist zijn. En hij werd in de ban gedaan. Althans, zijn opvolgers. Dus 359 jaar later werd... Galilei in ere hersteld en werd hij als wetenschapper, en nu krijg je het, erkend. Daar gaat het om, het woord erkennen. Had Galileo Galilei nou 359 jaar ongelijk gehad? Nee. Hij was alleen niet door de kerk van Rome erkend als wetenschapper. Dat was het punt. Want hoe de theorie ook was, de aarde draait om de zon. En de hele wereld wist dat al. Behalve de paus in Rome. Die liep wat achter. Nou, dat is niet helemaal waar, want hij liep niet achter. Hij hield zich vast aan een Bijbeltekst. En die Bijbeltekst vertelde nu eenmaal dat de aarde om de zon draait. Dus hij had hele goede redenen van zichzelf uit om te zeggen dat Galileo Galilei een ketter was. Hij hield zich niet aan de Bijbel. Het stuk wat we net gelezen hebben, en het is ook een beetje een citaat van Psalm 96, dat de gelijkenis hebben jullie kunnen opmerken, en Psalm 106, is een stuk uit 1 Kronieken. Een lied van David. En daar staat centraal, erken God. Nou, dat ga ik even uitleggen. Wat bedoelen we nu als we zeggen, erken God? Want dat lied is al bijna 3000 jaar oud. Dus dat is echt al heel oud. Dus waarom moeten we nu nog opgeroepen worden om God te erkennen? Doen we dat dan niet? Wat was er aan de hand? David, die had, en de Bijbelkenners onder ons die weten dat, David die had de tabernakel naar Jeruzalem gebracht. De tent van God. Dus zeg maar, de kerk van de woestijn. Want in de woestijn, toen Israël in de woestijn was, toen hadden ze niet een kerkgebouw als dit, dat kun je onmogelijk meesjouwen. Maar ze hadden een tent, kun je overlezen in de Bijbel. En in die tent, daar stonden altaren, daar stond de ark van het verbond, met die grote engelen erop en dergelijke. En die tent, die konden ze, als ze weer naar de volgende etappe gingen, konden ze de tent opbreken. En dan had je een heleboel levieten nodig, en die sjouwden de palen en de doeken en de altaren. En dat ging misschien ook wel op kamelen, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, die hele tent die kon mee. Maar toen het volk Israël in Kanaan kwam, het beloofde land, ging die tent niet naar Jeruzalem, de stad van God. Waarom niet? Omdat de stad van God nog niet in Joodse handen was. Dat was in handen van een ander volk. Heette ook geen Jeruzalem, heette toen Jebus. Dus waar komt die tent terecht? Die tent kwam eerst in Silo terecht. Plaats bestaat nog, heet iets anders, doet er niet toe. Maar die tent die kwam daar terecht. Dus alle mensen die de God van Israël wilden aanbidden, die als het ware toen naar de kerk wilden gaan, die moesten de hele tocht naar Silo maken. Om daar in die tent de offers te brengen en God te aanbidden. Nou, daar is ook wel wat fout gegaan, want op een gegeven ogenblik hadden ze oorlog met de Filistijnen. En de Filistijnen, die roofden de ark van God, het teken van Gods aanwezigheid voor Israël. Hè. Dat was een kist waarin de 10 woorden lagen en de staf van Mozes en manna hè, en dat soort dingen. En ook builen, en dat kwam later. Maar goed, dat lag er allemaal in. Dat was, daaraan kon je zien met die grote engelen erop dat God in hun midden was. Maar die stond bij de Filistijnen, want die hadden hem geroofd. Later kwam die ark weer terug en toen kwam die in een particulier huis terecht. Er was een zekere meneer en die had naast zijn boerderij, het was gewoon een boer, die had naast zijn boerderij een klein, nou ja, zeg maar kapelletje gebouwd en daar stond dat ding. Daar stond die ark. Nou, David werd koning en die vond eigenlijk dat hij niet de hoogste was. Nee, God was de hoogste. Maar hoe kon het nou zijn dat hij in Jeruzalem, want inmiddels was de stad ook ingenomen en was het de stad van vrede geworden, hoe kon hij nou koning zijn daar als hoogste in Israël en God woonde ergens in een kapelletje bij een boer? Dat kon niet. Dus David die haalde die ark met de tabernakel haalde hij naar Jeruzalem. Nou, dat ging ook niet allemaal even makkelijk, maar dat laat ik allemaal even zitten. Op de dag dat dus die ark Jeruzalem binnenkomt, op de dag dat daar weer een tabernakel was, want hij mocht geen tempel bouwen, geen ding van steen, dat zou zijn zoon laten doen, zegt hij tegen Israël, lieve mensen, en ze kregen ook allemaal eten, dat kun je ook, hè, een prachtig hoofdstuk, ze mochten allemaal feest vieren, ze kregen van David eten, en toen zegt hij tegen Israël, jongens, erken God. Nou, dat wil heel praktisch zeggen dat hij tegen Israël zei, van luister, leef nu met deze God, zijn naam is Ik Ben, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Mozes, de God van, nou, hè, die je uit Egypte heeft geleid enzovoort. Erken nou die God als God. En hij geeft er ook redenen voor waarom we dat zouden willen. Waarom we God als God zouden willen erkennen. Want hij zegt van luister, de grote daden van God. Herinner je je de verhalen hoe hij Israël bevrijd heeft uit Egypte. Het land van zonde en dood en slavernij. Hoe onze God met grote daden door de Rode Zee en door de woestijn en vuur op de bergen. De vijanden voor ons uitgejaagd. Hoe onze God ons door die woestijn heen naar het beloofde land bracht. Ondanks ons, want wij waren met z'n allen weer van God afgeweken, maar onze God hield vol. Zijn trouw is tot in eeuwigheid. En toen we de Jordaan doorgingen, ja, het water dat splijtte net als bij de Rode Zee en we gingen zo Kanaan binnen. En de versterkte steden van die tijd, herinner je hoe we onder Jozua, de grote hertog, de ene stad na de andere konden innemen en dat echt niet omdat wij zo hard vochten. Want wij hoefden er alleen maar omheen te lopen, op toeters te blazen en bam, daar was weer een stad van ons. Herinner de grote daden van God. Dan moet je wel zeggen, er zat natuurlijk een paar honderd jaar tussen dat innemen van dat land Kanaan en waar David nu is op Sion. En in die paar eeuwen was de ark in Silo geweest en later gekidnapt en later bij een boer. Dus dat erkennen van God, dat was een beetje een probleem geworden. Want erkenden de mensen deze God nog wel als hun God? Mensen hebben zoveel goden. Mensen hebben zoveel dingen die ze nastreven en najagen. Maar buigen ze hun knieën nog voor Yahweh? De enig ware God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die je gered heeft. De God die het leven geeft. Schepper van alle dingen. En David kan ook niet anders dan wijzend op al die grote daden, ons oproepen, erken nou God. En hij zegt het niet alleen maar tegen de mensen, hij zegt het ook tegen de bomen in het veld. Hij zegt het tegen de bergen, hij zegt het tegen alle dieren, want die heeft God allemaal gemaakt. Erken God als God. Het aparte is, erkennen wil dus ook zeggen dat je wat velen al voor jou wisten, dat jij ook zelf gaat zeggen. Jahwe is onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft mij tot hiertoe geleid. Ik kom er straks op terug. Want er gebeurde nog iets aparts. Kijk, David was koning geworden. Maar toen hij dit riep, en dat is voor de mensen die echt de Bijbel kennen, liep hij in zijn hemd. Dus niet met een koningskroon op, niet met prachtige gewaden, maar op blote voeten in zijn hemd. Waarom in zijn hemd? Omdat hij daarmee wilde zeggen, er is maar één koning hier in Jeruzalem. En dat ben ik niet, dat is onze God. En ik kleed mij zo eenvoudig mogelijk. Ja, niet iedereen vond dat aardig, zijn vrouw bijvoorbeeld niet. Zijn vrouw zag hem liever met een kroon op dan in zijn hemd. Kun je ook over twijfelen als vrouw zijn hem goed. Maar hij stond in zijn hemd. Dat betekent dus ook dat op het moment dat hij zegt erken God, dat hij zelf ook zijn plaats weet. Ja, kun je meemaken? Als God God is, dan ben ik het dus niet. Dan ben ik niet de hoogste baas. Dan ben ik het niet die jullie het leven geeft. Dan ben ik het niet, hoewel ik net eten heb uitgedeeld, zou David kunnen zeggen. Dan ben ik het niet die jullie heeft bewaard. Ik ben het niet die Jeruzalem heeft veroverd. Ik ben het niet die jullie het land heeft gegeven. Dat is onze God. En wat ben ik dan? En daar stond David in zijn hemd. Ik ben als één van jullie. Ik ben mens. En weet je wat het mooie is? Zal ik even een ander voorbeeld pakken. Dan snap je het ogenblikkelijk. Stel je voor, je werkt in een bedrijf. En laten we zeggen, je rijdt net zoals ik in een tweedehands Skoda. Ja, dus je werkt in een bedrijf, je hebt daar een positie. Maar de directeur-eigenaar van het bedrijf, nou, wat zullen we hem voor auto geven? Noem maar eens één, zeg je? Een Tesla. Oh, Tesla. Tesla, daar kun je tegenwoordig de ruiten van ingooien. Daar moet je mee uitkijken. Nee, ik vind een Jaguar wel mooi. Ja? Een Bentley is ook wel een mooi ding. Jaguar. Oké, Jaguar. Nou, die rijdt in een Jaguar. En dan sta jij met je Skoda naast de Jaguar. En dan kijk je zo die Jaguar aan en denk je, eigenlijk is het niet eerlijk. Hè? Die man die werkt net zoveel uren als ik. En ik rijd in een Skoda en hij in een Jaguar. Eigenlijk is dat niet eerlijk. Ik bedoel, we bouwen allemaal het bedrijf, toch? Ik weet wel of je nou op de werkvloer zit en je staat aan de lopende band een schroefje in een moertje te schroeven. Of je zit ergens in een chique kantoor wat beslissingen te nemen. Dat maakt toch geen moer uit? Het is, een uur is een uur. Waarom hij een Jaguar en ik een Skoda? Nou, dat is een verre gedachte, vind je ook niet? Ja, vind ik ook. Oké. Maar het punt is wel dat als jij met de Jaguar ook de beslissingen van de directeur krijgt, dat jij in de problemen komt. Dus snap je die? Dus dan komt die directeur, die staat naast jou, die staat zo naar je Skoda te kijken. Die denkt bij zichzelf van, zo, die is afbetaald, de mijne nog niet. Ja. Maar dan praat je zo met hem en dan zeg je tegen die directeur, ik zou best wel in uw Jaguar willen hebben. Goed, zegt die directeur, maar dan krijg je ook mijn beslissingen erbij. En dan heb je een probleem. Want dan merk je opeens dat wat hij met zijn gaven kan doen, dat jou dat niet lukt. Dat die beslissingen veel te groot zijn. Dat jij een jas aantrekt of een broek aan die veel te ruim zit. Dat gaat niet. Je gaat echt dood op het moment dat jij in die directiekamer zit. Dat moet je dus ook niet willen. Dus is het heel goed om hem te erkennen als directeur. Dat geeft jou veiligheid. Dat geeft jou een baan. Dat geeft jou inkomen voor je lieve kindjes. Dat geeft jou een Skoda om in naar je werk te gaan. Snap je? Dat is wat David doet. David die staat naast de directeur van hemel en aarde. En die zegt tegen alle mensen om hem heen, jongens, ik ben niet de koning. Erken God. En hij zegt er nog iets bij ook. Dus hij kent zijn plaats daarin. Hij zegt er nog iets bij ook. Hij zegt, want zijn trouw is eeuwig. En bij eeuwig denken wij vaak aan na de dood. Ja, dus dat is eeuwig. Dus wat we hier doen is tijdelijk en na de dood, dat is eeuwig. Dat is niet helemaal bijbels om het zo te zeggen. Ja, ook wel. Dus God is ook voor onze tijd en na onze tijd. Dat zeker. Maar eeuwig wil ook zeggen, hij is de God van alle eeuwen. Dus erken nou God, want hij was erbij toen Abraham uit Ur naar het beloofde land ging. Hij was erbij toen Isaac moest vluchten naar Egypte. Hij was erbij toen Jacob met zijn zoons de vlucht nam naar Egypte. Hij was erbij toen het volk bij Horeb kwam. Hij was erbij. Jij niet. Alles wat God door die eeuwen heeft gedaan, is trouw. Trouw aan zijn woord. En wij zouden zelfs kunnen zeggen, door al die eeuwen heen, is hij hier vandaag in de Zuiderpoort. Jij was er niet. Toen God in trouw David dit lied liet zingen. Jij was er niet. Toen God in zijn trouw zijn zoon geboren liet worden. Jij was er niet. Toen hij aan het kruis zijn leven gaf. Jij was er niet toen hij opstond uit het graf. Jij was er niet toen hij heen ging naar de hemel en de geest werd uitgestort op alle mensen. Toen was jij er niet. Maar God schreef in trouw al die dingen in de geschiedenis om jou vandaag te vertellen. Erken God, want mijn trouw is tot in eeuwigheid. Alle eeuwen door heb ik gewerkt voor jou. Hier en nu. En David zegt, in mijn woorden gesproken, ik ben dus ook maar een man van de tijd, en de bomen zijn bomen van de tijd. En de wereld is een wereld van tijd, maar onze God is eeuwig. Erken God. En nu, eeuwigheidszondag. Want wij zitten hier misschien allemaal wel met iemand van wie wij afscheid hebben moeten nemen. Ik ga zo meteen een kaarsje aansteken voor mijn oma. Die is overleden dit jaar en we hebben haar uitgedragen. En als ik nu denk aan de trouw van God in haar leven, dan zie ik mezelf nog als kleine jongen, ik zal één voorbeeld geven. Als kleine jongen van 6, 7 jaar, ik stotterde enorm bij opa en oma aan tafel zitten in de boerderij. Zo'n hele grote woonkeuken, echt een mooie boerderij. En met zo'n klok op de schoorsteenmantel boven de kolenkachel. Ik hoor hem nog. Ja? Maar als jochie stotterde ik enorm. En ik werd ermee gepest op school. Kun je ook wel voorstellen. Dat is allemaal, nu is het voor mij geen drama meer. Ja, dat kun je ook wel voorstellen. Maar opa en oma hadden de gewoonte dat als kleinkinderen, ook hun eigen kleinkinderen kwamen, dan moesten ze om beurten uit de Bijbel lezen. En opa die zat in de zorg. Dat was de grote stoel aan het begin van de eettafel. Die had ook armleuningen, alle andere stoelen niet. Dat was de zorg, heette dat ding. Ja. En opa die zat daar en ik kan me herinneren, ik zat een keer hier, voor opa links en de kachel was daar en de schoorsteenmantel daar. En op de schoorsteenmantel lag de Bijbel. En we kregen allemaal een beurt, we moesten allemaal voorlezen en ik was die dag aan de beurt. En we kregen ook altijd van opa een cijfer. Dus opa die zegt op zijn Betuws, dat kan ik niet, maar ik kan me nog herinneren wat hij zei. Hij zei, krijg het woord. Dat was altijd zijn opdracht. Dus dat was mijn beurt. Dus ik stap op een trapje. Ik haal die Bijbel van het ding af. En ik ga lezen. Ja, ik ga lezen. Zo ging dat. Opa, die wachtte rustig een vers af. En voordat ik aan het volgende vers kon beginnen, al stotterend, zei opa, geweldig. Een 8. Nou, opa kon niet meer stuk. Opa kon niet meer stuk. Als ik nu de woorden van David hoor, erken God, dan hoor ik in de woorden van opa, was hij nou zo geweldig, ben je gek, maar ik hoor de daden van God die mij hebben leren spreken zonder stotteren. Snap je hem? Mijn oma was de tweede vrouw van mijn opa, vandaar dat ze pas dit jaar is overleden. Ze was een flink stuk jonger, iets van 30 jaar jonger of zo. Dus, maar als ik dus nu mijn oma gedenk, gedenk ik de grote daden van God die mij heeft leren spreken. Zo hebben we allemaal ons eigen verhaal. Natuurlijk noemen we de namen van gemeenteleden, dat doen we als gemeente. En daar steken we grote kaarsen voor aan. Daar zingen we een lied bij. Want zo zijn wij als gemeente. Wij erkennen God in het leven van die mensen. Want onze God is een God van eeuwen. Dus ze zijn ook nu bij hem. Ze zijn in zijn hand. Dat mag je troost zijn. Ook als je zelf oploopt tegen het einde van het leven. Of te maken hebt met eindigheid van het leven. Maar ook als je zelf je namen noemt. Natuurlijk gedenk je mensen in dankbaarheid. Maar kijk er eens doorheen. En hoor de woorden van David. Erken het leven. Het leven in Nettie Terborg. Weet u, Nettie Terborg, naam gaan we zo meteen ook noemen, heeft mij geleerd om met humor te kijken naar de meest gruwelijke dingen van het leven. Kind van haar tijd, in het Indonesië van de politionele acties, heeft ze toch haar geloof in God bewaard en is ze dwars door alle religies heen een kind van God gebleven. Ik waardeerde haar humor enorm. We denken aan Roelof Bruin Slot. Een man die, toen ik hem leerde kennen, weinig woorden sprak. Zijn vrouw sprak meer. Ja. Maar toch kon je in zijn ontroering en in zijn woorden, zeker na het overlijden van zijn vrouw, kon je merken hoe hij Gods leiding had ervaren in heel zijn leven. En ik kon helemaal wegdromen als hij vertelde over een tocht naar Texel. Of over het leven van de kinderen. Of over. Dan kon je helemaal merken dat God in zijn leven had geschreven. En Frimpong, de laatste uit ons midden, Frimpong Kwarteng, die is overleden, uit het verre Ghana hier gekomen. Als je zijn leven bekijkt, veel over zijn leven gehoord, ik ken hem natuurlijk maar het kortst van allemaal, maar veel over zijn leven hoort, kun je ook zien dat God zijn woorden schreef. En als David ons nu oproept, erken God, want zijn trouw is eeuwig. Dan roept hij ons op om niet alleen maar naar onze voorgangers te kijken, maar ook naar onszelf. En te aanvaarden, te erkennen, dat God zijn woorden in ons leven schrijft. Onze korte tijdelijkheid, want de mens is als gras, hebben we net gezongen. Dus we gaan zo voorbij. Bloem valt af. En toch zullen we ook in ons leven de grote daden van God kunnen zien. Maar wel met de oproep. Erken hem dan ook als God. Neem je plaats in die enorme fabriek die wereldgeschiedenis heet. Er rijdt er maar eentje daadwerkelijk in een Jaguar. En dat is de baas zelf. Maar hij zorgt voor ons. Zodat wij in onze schoolraadjes elke dag kunnen leven uit zijn trouw. Kniel voor hem. Aanvaard hem als God. Erken hem als je Heer. Amen.